De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Personeelstekorten, hoge kosten en lange wachtlijsten. De medische sector staat voor grote uitdagingen. Hoe ziet een toekomstbestendige gezondheidszorg eruit die ook voor iedereen goed werkt? En wat is daarin de rol van technologie? Dat vraag ik deze week aan 5 kopstukken in BNR's Big Five van de medische wereld. En vandaag is dat Igor Tulevski. Hij is cardioloog, ondernemer, oprichter van Cardiologiecentra Nederland. En wellicht herinner je het nog, eerder probeerde hij ook het Slotervaart ziekenhuis over te nemen. Is toen veelvuldig in het nieuws geweest. Igor, welkom. Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Voordat ik met je ga hebben over ondernemen in de gezondheidszorg, want dat onderscheidt jou ook echt wel van de andere sprekers deze week, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, op lange termijn is het zorgstelsel zoals het nu uitpakt niet houdbaar. Daarvoor heeft onlangs de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor gewaarschuwd. Dat komt onder andere door het personeelstekort en de alsmaar stijgende kosten. Zie jij ook dat de sector vastloopt?
Er zijn uitdagingen. Dat is een ding wat zeker is. We zien dat de toegangstijden toenemen, de wachtlijsten dus daarmee. Daardoor komt de basis van de zorg inderdaad in gevaar.
Ja, je ziet echt dat het piept en kraakt aan alle kanten, denk ik. Is er echt 1 voorbeeld waarvan jij zegt, ja, daar gaat het echt helemaal mis, daar zie je echt dat die vastloopt?
Nou ja, de wachtlijsten voor hoogcomplexe zorg natuurlijk, die nu door corona zijn enorm toegenomen. We zien ook allerlei andere voorbeelden waar mensen te lang moeten wachten voor dringende en minder dringende zorgvraag.
Je bent natuurlijk ondernemer, want dat is het tweede wat ik van je wil weten. Maar je bent ook cardioloog. Hoe vaak heb jij de witte doktersjas omgaan?
Regelmatig. Ik vind ondernemer in de zorg heeft de laatste tijd een best wel zware connotatie gekregen. Dus ik zie mezelf niet als ondernemer in de zorg. Ik ben cardioloog en die ook goed kan rekenen, laat ik het zo zeggen.
En ook goed kan ondernemen. Maar je vindt het belangrijk om gewoon echt nog die feeling met de praktijk te houden.
Oh ja, zeker. Dat is ook mijn passie. Ik vind cardiologie allerleukste wat er is. Alleen wat je ook net zei, ik zie dat met 2 handen aan 1 patiënt is natuurlijk fantastisch. Maar de veranderingen zijn van die aard dat je moet denken aan schaalbare zorg. En daar zit ik me voor in. En dat kan niet alleen maar met doktersjas.
En daar gaan we het uitgebreid over hebben, want dan kom je ook bij technologie. Met mijn sprekers deze week, met mijn gasten deze week, gaan we het natuurlijk ook altijd eventjes hebben over de oorlog. Want dit blijft gewoon super actueel natuurlijk. Jij komt uit Macedonië, ben je geboren. Dat land maakte onderdeel uit van de Balkan en is misschien ook nog wel een onderbelicht element geweest in de oorlog toen, want die was toch wel veel meer gericht op kosten. Met jouw achtergrond, hoe kijk je nou naar de situatie nu met de oorlog?
Ik vond het ondenkbaar dat er herhaling zou komen aan wat toen in de voormalige Joegoslavië zich afspeelde. Ik vind onbegrijpelijk dat men op deze manier de politieke of alle andere agenda's uitvoert. Ik vind het verschrikkelijk dat jonge mensen hun levens opofferen voor iemands anders oorlog aan beide kanten. Met diepe respect voor mensen die de eigen land en eigen huizen beschermen.
Ja.
Het is
Want je hebt zelf ook wel het een en ander meegemaakt toen.
Ja, zeker. Zeker. Ik was in de voormalige Joegoslavië was iedereen betrokken op zijn eigen manier. En De herinneringen hieraan zijn niet prettig, laat ik het zo zeggen.
Nee.
Die worden hierdoor gewekt.
Ja, die komen eigenlijk weer terug. En ik zal uit respect voor jou ook daar niet veel meer over zeggen. Terug naar de medische wereld. Want met Cardiologiecentra Nederland dat je hebt opgericht, wil je ook tientallen vestigingen in het buitenland openen. En toch nog een klein beetje bij die oorlog te blijven. Heb je ook concrete plannen voor Rusland, Oekraïne om daar een bedrijf te starten? Of zeg je met de huidige situatie, nou ja, gaat het voor mij helemaal al van de baan?
Nou, die waren er zeker. Oekraïne en Rusland stonden op ons lijst. Eigenlijk al jaren terug hebben we gekeken naar overname van een paar bedrijven. En tot mijn grote spijt speelt nu politiek belangrijke rol. Hè. Je hebt te maken met sancties, je hebt te maken met oorlog, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Dus voorlopig denk ik dat we daarvan afblijven. Alhoewel heel erg jammer is, want ons werk gaat om mensen en om verbeteren van zorg van de mensen, wat universeel begrip is. En dat zou eigenlijk los moeten zijn van alles wat nu gebeurt. En juist nu en juist na de stoppen van deze oorlog, wat ik hoop dat heel snel gaat gebeuren, zou zorg nodig zijn voor deze mensen. Maar ik zie het niet heel snel gebeuren, laat ik het zo zeggen.
Nee, helaas ik met jou ook. Als je kijkt naar Cardiologiecentra Nederland, heb je in 2006 volgens mij opgericht. Intussen 12 behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Jullie werken ook nauw samen met verschillende ziekenhuizen. Kun je schetsen voor mij wat jullie exact doen in de praktijk?
Ja, toen 2006 samen met collega Arnoud Somsen, ook cardioloog, zijn we gestart met Cardiologiecentra Nederland. De bedoeling was dat wij de toegang tot zorg verbeteren, want de wachtlijsten in cardiologie waren destijds te lang en helaas nog steeds is het het geval. En toen hebben we een concept opgericht waar met behulp van technologie en verbeterde logistiek in staat zijn om veel meer mensen met cardiologische problemen die verwezen worden door huisarts, gezien worden, heel snel antwoord krijgen op de primaire vraag, is het maar hart ja of nee? En als het je hart is, dan kunnen we heel snel vertellen wat de vervolgstappen zijn. En juist als onderdeel van een netwerk, wat je ook net zei, wij zijn partners met alle grote ziekenhuizen of grootste deel van de grote ziekenhuizen, zorgen wij dat de patiënt altijd op juiste plek, op juiste moment de juiste zorg krijgt.
En begin van dit jaar hebben jullie ook aangekondigd dat jullie van het UMC in Amsterdam, dus dat is AMC en de VU, eigenlijk alle hartzaken uit handen nemen. Hè? Dus een patiënt gaat dan overigens naar het Slotervaart ziekenhuis om daar in de scans te bekijken wat eigenlijk de problemen zijn, waardoor je dat weghaalt bij de ziekenhuizen zelf.
Nou, niet alle hartzaken. Dus Amsterdam IMC blijft uiteraard cardiologie uitvoeren en dat is dan hoogcomplexe zorg. Dus waar de academische kennis nodig is en hoge technologisch ingrijpen, dat gaat gebeuren en blijft gebeuren in Amsterdam IMC. En wat wij met ze samen doen, dat is de polyklinische zorg. Dus een patiënt die verwezen wordt aan huisarts kan veel beter niet in een ziekenhuis, maar buiten het ziekenhuis gezien worden, snel diagnose krijgen en het grootste gedeelte van gevallen kunnen ook daar opgevangen worden. En een klein deel van de patiënten gaat naar een ziekenhuis waar een aantal verrichtingen of aanvullende diagnostiek kan plaatsvinden. En volgens een chronische zorgvervolg komt de patiënt weer terug.
Ja, we gaan zo meteen wat meer voorbeelden geven wat jullie nog meer doen allemaal in de praktijk, waardoor je eigenlijk, zeg jij ook, alles veel beter kunt plannen en de druk op de ziekenhuizen kan laten afnemen. Toch nog eventjes naar die druk waar we eerder al over hadden, hè, van de WUR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, of de WRR, moet ik zeggen. Jij liep natuurlijk zelf als cardioloog ook in het ziekenhuis. En je zag dat allemaal natuurlijk ook mislopen als het gaat om die wachtlijsten die je net ook benoemde. Was daar veel frustratie ook over, ook met jouw collega's, waar je het ook met elkaar over had?
Jazeker. Kijk, ik zeg altijd als een soort gekscherend grap als je 10 weken op cardioloog kan wachten, dan hoef je geen cardioloog te zien. Want cardiologie is een prachtig vak. En op het moment dat je klachten hebt, de emotionele verbinding met je hart is zo hoog. De klachten kunnen zo beperkend zijn in je dagelijkse leven, dat je wil nu weten, is het maar het ja of nee. En als je 10 weken of 12 weken wachttijd hebt voor cardioloog, dat is niet te doen. Dat is niet ook van deze tijd. Het is een beetje gek dat in deze obesiteit. Alles kan je uit je luie stoel regelen. Maar op het moment dat je problemen hebt met je gezondheid, ja, dan wordt het ingewikkeld. Je weet niet waar je naartoe moet gaan. Je weet niet hoe lang je moet wachten. En je weet niet wat je met kunt gebeuren.
Het is heel klantonvriendelijk, hè, eigenlijk.
Nou ja, dat is een soort...
Er zijn, patiënten zijn uiteindelijk allemaal klanten.
Dat is ook zo. Daar zijn natuurlijk heel veel meningen over. En niet iedereen is daarmee eens. Maar het is een soort Star Trek technologie in een Flintstone jasje. Dus we werken met de meest geavanceerde apparatuur. We werken met dure apparaten. Terwijl de contact en de klantvriendelijkheid is uiteindelijk van de Flintstone. Dus dat is, ja, we werken nog steeds met faxen. Dat kan niemand uitleggen. Maar dat is gewoon nog steeds zo. En dat is heel bizar dat in zo'n vak waar onderzoek, nieuwe technologie introductie gaat zo snel dat de patiënt-klantrelatie is zo achtersteld.
Ja, uiteindelijk, en dat is natuurlijk ook iets wat verpleegkundigen en artsen ook gewoon vervelend vinden. En dan verbaas ik me toch dat we nog niet, en tegelijkertijd moeten we misschien dankbaar voor zijn, dat er nog geen verubering van de zorg is gekomen. Want je zou denken, hè, als je dat Uber-systeem in de zorg, dan zou het allemaal veel makkelijker moeten gaan. Waarom is dat? Waarom blijft dat zo oud? Zo ouderwets allemaal in die zorg?
Ja, het is een hele goede vraag. Ik geloof niet dat ik alle antwoorden heb. Wat ik wel kan zeggen is dat Nederland heeft een van de beste infrastructuren ter wereld voor zorg. Qua stelsels ziet er echt goed in. Qua kennis, we hebben echt topverpleegkundigen, topartsen met goed de hart op de juiste plek. Dus daar is het probleem niet. Ik denk dat wij een beetje gevangen zitten in een soort gouden kooi, waar veel geld omgaat en de incentive om te veranderen is niet al hoog genoeg.
Nee, terwijl je zou denken met de hele coronapiek en de IC-belasting dat we wel nog meer op de feiten zijn gedrukt. Maar is het ook zo dat iedereen in jullie wereld er wel over praat, maar weinig actie ondernemen zoals jij hebt gedaan?
Het is ook ingewikkeld, want artsen zijn en verpleegkundigen zijn natuurlijk de hele dag bezig met patiënten. En om bezig te zijn met andere zaken moet je ook tijd en focus voor hebben. En ik denk dat het ingewikkeld is om goede mensen uit de zorg ook bij te betrekken in veranderingen van de zorg wegens focusgebrek. En ook mensen willen gewoon focus houden op eigen werk.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Igor Tulevski, cardioloog en oprichter van Cardiologiecentra Nederland. De medische wereld, dat staat deze week centraal bij de Big Five. En als je dan, en we kijken daarbij ook naar de rol van technologie. Als je dan kijkt naar de processen in ziekenhuizen en technologie, waar kan je dan de meeste winst boeken?
Ik denk dat de meeste winst kan boeken in de logistiek. Ook in de organisatie van de zorg. Ontschotting is heel belangrijk. Dus wat wij in Nederland zien is dat de budgetten worden heel strak verdeeld tussen eerste en tweede lijn en daarbinnen de tweede lijn tussen ziekenhuizen en dan binnen ziekenhuizen tussen afdelingen. En dat maakt de kans voor veranderingen maakt die veel kleiner. Dus de incentive van een goed lopende afdeling van een ziekenhuis om nog beter te presteren wordt belemmerd door het feit dat zij weten dat hun budget per jaar zit gewoon muurvast. Terwijl andere afdelingen die misschien minder goed presteren, die zitten ook nog steeds met hetzelfde budget. En de tussenschotten zijn heel erg ingewikkeld. Dat maken de zorg duurder in Nederland. Mm-hmm. Dat maken ook de veranderingen en innovatie wordt daardoor zeker belemmerd.
Daar gaan we zo meteen in het tweede deel van het gesprek meer over praten. Want dan heb je het ook over marktwerking binnen de zorg en de rol van zorgverzekeraars. Maar als je kijkt naar wat voor winst en misschien ook wat jij al doet daarin. Hè? Want je hebt net Cardiologiecentra Nederland geschetst. En ook dat meer een exportproduct moet gaan worden met vestiging in het buitenland. Maar als je kijkt naar technologie en wat er nu voor winst geboekt kan worden, wat zijn dan dingen die echt een bijdrage kunnen leveren?
Nou, wat bijdrage kan leveren is digitalisering van de zorg. Want wij werken nog steeds met verouderde systemen waar de patiënt eigenlijk wordt geclusterd. De uitwisseling van informatie is niet optimaal. Maar ook de systemen binnen het ziekenhuis communiceren niet optimaal met elkaar. Dus dat maakt de het hele zorgproces veel ingewikkelder. Daarna zien we ook dat door tekort aan, zorgpersoneel hebben we grote behoefte aan opschaling van processen. En dat kan alleen maar via IT-as en digitalisering.
Ja, dus eigenlijk met algoritmes en e-health, waar jullie ook flink in investeren. Hartwacht is zo'n voorbeeld daarvan. Wat doen jullie daarmee?
Nou, dus wat ik ook hier wil zeggen is dat je protocolarisering en een soort decision supporting systemen kunnen ook ons in staat brengen dat wij mensen met lagere opleidingniveau taken laten uitvoeren die worden gecontroleerd door kwaliteit- en veiligheidssystemen. Hartwacht is een concept om de chronische zorg uit het ziekenhuis te houden. Kort en simpel gezegd. Wat we nu zien is dat door de enorme vooruitgang van de zorg, dat wij in staat zijn om mensen heel lang te laten leven. Echter, mensen leven met gebrekken. Dat betekent dat met elke ingreep in ziekenhuis creëren we een nieuw patiënt die op lange termijn afhankelijk is van het ziekenhuis. Alleen het ziekenhuis is niet meer gemaakt om de druk aan de achterkant, dus druk van chronische patiënten, ook te bolwerken. Terwijl aan de voorkant, door de enorme ontwikkeling in diagnostiek, de vraag naar de diagnostiek is ook bijna onverzadigbaar. Dus het concept ziekenhuis die zeg maar beddenhuis en operatiekamers heeft als het plat slaat, in één keer wordt geconfronteerd met enorme druk aan de voorkant en de achterkant. En een van de weinige manieren om dat te ontlasten, in ieder geval in mijn, volgens mij, is dat je de chronische zorg gaat digitaliseren, dat je de patiënt met behulp van wearables, of dat zijn apparaten die patiënt met zich meedraagt, de data wordt verzameld en deze wordt centraal geanalyseerd. En eigenlijk dat je de interactie tussen de patiënt en de dokter locatie en tijd onafhankelijk maakt.
Dus dat je echt op afstand de zorg op afstand kunt houden, middels eigenlijk kunstmatige intelligentie, hè, wat je steeds meer zou kunnen verfijnen in de toekomst?
Nou, om een voorbeeld te geven, dus mensen met ritmestoornissen. Ritmestoornissen kunnen treden op ten pas en onpas. En wij hebben steeds meer mensen met ritmestoornissen door allerlei redenen. Dus op het moment dat je...
We leven steeds ongezonder.
Nou, niet alleen, we leven langer. Ook sporten maakt ook kans op ritmestoornissen groter bij sommige patiënten of bij sommige mensen. Dus wat je hebt is dat een patiënt krijgt een ritmestoornis op een zaterdag. En we weten dat patiënt ritmestoornis heeft, dus dat is serieus meteen. Nou, nu enige manier om te zien wat de patiënt op dat moment ervaart en dat te corrigeren is op de eerste harthulp. Nou, dat is heel inefficiënt. Maar daarnaast heeft deze patiënt ook afspraak, ook 3 maanden later. En dan komt hij bij zijn cardioloog en zegt hij, ja, ik had 3 maanden geleden klachten
dit
op zaterdag.
Dit kennen we allemaal. Je hebt een klacht, wat voor klachten dan ook. En dan kom je uiteindelijk bij de dokter en is die klacht weg.
Precies. En allereerst is dat de patiënt op het moment dat hij komt bij de eerste hulp, vaak komt hij niet in het ziekenhuis, wat hij zelf bekend is. Dat kan niet altijd. Dus er worden alle onderzoeken opnieuw gedaan, alle vragen stelt, kosten gemaakt en heel frustrerend voor de dokter, maar ook voor de patiënt vooral, dat hij alles opnieuw moet doen en uiteindelijk gaat hij naar huis met een onbevredigend gevoel en dan heeft hij alsnog afspraak bij zijn cardioloog om te vertellen dat hij klachten had, terwijl op dat moment geen klachten heeft. Dus dat hele totaal nutteloos, dus dat is een totale mismatch tussen vraag van de patiënt en de zorg die wij verlenen. En dat kan je veranderen als je de patiënt in staat brengt op het moment dat hij, zij of hij klachten hebben, dat de klachten worden 1-op-1 overgedragen in data, zeg maar, maar ook dat er contact kan gelegd worden. En dat aan de andere kant de ontvanger weet precies wie de patiënt is, welke klachten die krijgt, want de patiënt vertelt dat. Je ziet ook de data, dus je hebt de kwantitatieve parameters waar je op basis waarvan kan je iets van vinden. Ja. En je hebt de volledige voorgeschiedenis van de patiënt. Dus heel veel zaken kunnen geregeld worden op deze manier.
Je hebt veel meer informatie, je kan veel sneller schakelen, veel sneller zien eigenlijk waar het probleem ligt. Toch denk ik dan meteen aan data, hè, en eerder noemde ik het veruren. Denk toch, het is ook eng, want je bent daarmee ook kwetsbaar. Het gaat over persoonlijke gegevens. En ik zie je instemmend knikken, maar ook van moi, dat moet je ook wel een beetje anders zien.
Nou ja, kijk, ik denk dat op het moment dat je klachten hebt, dat je wil 1 ding en dat is gewoon meteen beter worden, geholpen worden. Daarnaast de persoonlijke gegevens, kijk, ik bagatelliseer het niet, hè, begrijp me niet verkeerd, maar ik kan me niet voorstellen dat heel veel mensen iets hebben aan je bloeddruk, aan je hartslag, aan je hartfilmpje. Of
nou ja, misschien een verzekeraar die dan zegt dat mijn premie omhoog gaat omdat het gewoon eigenlijk niet zo goed met me gaat. En
de verzekeraar,
ik heb gerookt en al dat soort dingen.
De verzekeraar heeft sowieso in het Nederlandse stelsel, die krijgt een rekening van het ziekenhuis. En daar staat precies wat die diagnose is geweest. Dus dat wist hij al lang. Dus op het moment dat je. Dus ik heb het nu over patiënten die al bekend zijn in de zorg. Het gaat om de chronische zorg. Dus die hebben al een initiële diagnose en behandeling al gehad. Dus de code, dus de behandelplan en de diagnose zijn al bekend. Dus dat verandert niet.
Nee, dus daar moeten we dan niet zo bang voor zijn. Maar toch zeg je, we moeten daar wel voorzichtig uiteraard mee omgaan. Iets anders is dat jullie ook de spoedeisende hulp planbaar kunnen maken, heb ik begrepen. En doen jullie dat volgens mij ook al bij het Slotervaartziekenhuis?
In Dokkum op dit moment.
Oh, in Dokkum.
Dan zijn
sorry,
we bezig op een paar andere plekken. Nou, wat ik al zei, een van de verbeteringmogelijkheden is de logistiek. Dus stel je voor dat je van tevoren kan, met behulp van slimme oplossingen en algoritmes, kan je voorspellen welke diagnostische onderzoeken zijn nodig voor bepaalde klachten. Dus even een voorbeeld te geven. 30-jarige vrouw met een buikpijn. Nou, dat kan maag zijn, kan zwangerschap zijn, kan buitenbaarmoederlijke zwangerschap zijn, kan blinddarm zijn. Dus er zijn 5, 6 diagnoses die mogelijk zijn op dat moment. Nou, van tevoren kan je zeggen, oké, om deze klacht goed in beeld te brengen, heb ik een lab nodig, heb ik echo nodig en misschien een foto of iets anders. Nou, dat kan je van tevoren goed plannen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk kan je van tevoren zeggen tegen de patiënt, nou, als je om 9:00 komt, dan ben je om 9:45 de deur uit. En daar komt eigenlijk geen dokter van pas, want dit zijn allemaal onderzoeken die worden gedaan
door de computers.
Nou, niet door de computers, maar met behulp van technici of verpleegkundigen. En dokter kan op afstand de analyse van de bevindingen maken. En zeggen, oké, dit kunnen we zo behandelen. Is het inderdaad laag complex, kan terug naar de huisarts of pleister of pijnstiller. En dat is de grootste gedeelte van de klachten. En dat zijn de klachten die ook de grote eerste hulpen van Nederland eigenlijk behoorlijk daardoor lopen vast.
Mm-hmm.
Want men ziet de spoedzorg als niet planbaar. Terwijl spoedzorg in grootste gedeelte van gevallen is wel planbaar.
Want er liggen misschien ook heel veel mensen op de spoedeisende hulp die daar helemaal niet horen te liggen.
Absoluut, want kijk, je kan de patiënt op spoedeisende hulp verdelen vrij simpel, lopend en liggend. Kijk, liggende patiënten, dat zijn patiënten die echt ernstig problemen hebben. Die moeten altijd naar een hoogcomplex, die ziekenhuis die goed uitgerust is om hoogcomplexe zaken te behandelen. Maar mensen die op zaterdag op voetbalveld knie verdraaien, of een kind die valt en arm...
Waar het er vol mee zit.
Precies, of een bloedende wond, waar mensen gewoon bij bewustzijn zijn. En dat zijn kleine kwaaltjes. Zeg maar, voor ons dan.
Ja, voor artsen,
die
ja.
Op eenvoudige manier verholpen kunnen worden zonder dat mensen naar een groot ziekenhuis hoeven te gaan of in het systeem van de eerste hulp in te lopen.
Laten we daar zo meteen verder over praten. En ook dan vooral wat de belemmeringen daarbij zijn. Want kunstmatige intelligentie, data kan nog veel meer possibilities geven. Maar ja, is dat allemaal makkelijk met de huidige regelgeving? Ik heb ook een mooie vraag van Jet Bussemaker, de kettingvraag, die daar ook het een en ander over vraagt. Zometeen dus de grootste frustraties ook van de bureaucratie in de medische sector van Igor Tulevski, cardioloog en oprichter van Cardiologie Centra Nederland. Blijf luisteren.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de medische wereld. Eerder deze week sprak ik met de topman van Philips, Frans van Houten, onder andere natuurlijk over de slaapapneu-affaire, maar natuurlijk ook over welke belangrijke shifts hij ziet in de medische wereld. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Igor Tulevski, cardioloog en oprichter van Cardiologie Centra Nederland. En komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk de marktwerking in de zorg en alle regels waar jij als ondernemer in de sector tegenaan loopt. Met dat laatste gaan we beginnen. Maar eerst toch nog even een ander punt, namelijk de kettingvraag. Want in deze uitzending stellen mijn gasten elkaar vragen middels de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met Jet Bussemaker. Zij is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En natuurlijk, Igor, spraken wij net al eventjes in de eerste helft van ons gesprek dat jij technologie echt ziet als een belangrijk punt om de problemen in de zorg op te lossen. Maar Jet had daar een hele mooie vraag bij. En dat is het volgende.
Ja, ik zou hem willen vragen wat er binnen de zorg moet veranderen om gelijke toegang tot zorg te verbeteren. En welke rol digitalisering daarbij kan spelen.
Wat zou je antwoord op haar vraag zijn?
Ja, gelijke toegang tot zorg is een van de basisvereisten voor overeind houden van de solidariteit van de zorg. En in Nederland is solidariteit van de zorg een van de grootste goederen die we hebben in dit land. Dus dat is een brandende vraag die wij steeds zouden moeten opnieuw beantwoorden. De dynamiek in de zorg, maar ook in de maatschappij en samenleving is van die naar dat je niet met eenvoudige antwoord hierop kan komen. Wat ik wel zou zeggen is dat wij moeten inderdaad meer denken in oplossingen en niet problemen. Dat klinkt als een cliché, maar in Nederland hebben we echt last van dat door de bureaucratisering en over regelgeving dat wij niet in staat zijn om met wijde blik, een open blik te kijken naar oplossingen. En dat belemmert iedereen. Daarnaast, wat ik ook al zei, de financiering is een probleem. De tussenschotten zijn echt een groot probleem.
Gaan we het zo over hebben, die marktwerking in de zorg. Ja.
En uiteraard de penetratie van digitalisering. En dan heb ik het niet over de digitalisering in de behandelingen, maar met name digitalisering in de dienstverlening, in de communicatie met patiënt, in de logistiek en in klantvriendelijkheid. Dat zou het verschil kunnen maken.
Ja, maar als je dan hebt over ongelijkheid, waar zij voor staat, we weten natuurlijk als het gaat over digitalisering dat de kwetsbare groepen onderkant van de samenleving, die dus ook vaker ziek worden doordat ze ongezonder leven, dat weten we allemaal, die hebben ook gewoon minder beschikbaarheid als het gaat over devices, hè, digitale devices, waar jij net over spreekt. Dus ik snap dat het moeilijk is om antwoorden te geven en dat we vaak niet naar de oplossingen, maar over het probleem blijven praten. Maar hoe ga jij daar een verschil in maken?
Ja, dat is een heel interessante vraag. En ik denk dat een van de fabels is dat dat mensen zijn die niet om kunnen gaan met digitalisering. Tuurlijk zijn het die, maar dat is een hele kleine minderheid. Dus talloze onderzoeken die hebben laten zien dat het grootste gedeelte van Nederlanders zijn in staat om met computer te werken. Die hebben ook mobiele telefoons, et cetera, et cetera. En dat kleine groep patiënten die dat niet kan, is uiteraard nog steeds van harte welkom in de standaardzorg die we nu ook leveren. Maar stel voor dat wij 30 of 40 of 50%, en naar mijn mening is meer dan 80% van de mensen kunnen helpen met dit soort oplossingen. Waarom zouden wij de rest remmen voor die kleine aantal patiënten die we sowieso nu helpen, in de toekomst misschien nog beter gaan helpen, maar we zouden meer tijd en resources hebben om deze mensen veel beter te begeleiden. Wat we nu aan het doen zijn, is we behandelen iedereen als digibeet en we doen niks mee. Daarmee gaan de kosten alleen maar omhoog en daardoor is de toegang tot zorg, wat je hebt terecht opmerkt,
blijf je
in een catch-22.
Ja.
En daarnaast, wij moeten ons realiseren dat de grootste gedeelte van Nederlanders heeft al 30, 40 jaar ervaring met computers. Hè? Dus de computers zijn in ons leven gekomen als jaren 80, 90. En dus de 80ers van nu waren toen 40ers.
Ja.
Het
wordt echt hoogste tijd om dit te gaan doen. En dan noem je eigenlijk die bureaucratie, hè, en dingen die een belemmering vormen, waardoor het er niet van komt en we eigenlijk alleen maar praten over het probleem en het niet oplossen. Wil ik toch ook even aan je vragen hoe je kijkt naar die topwetenschapper Hans Clevers. Daarvan werd onlangs bekend dat hij is overgestapt naar farmaceut Roche. Hij wordt daar hoofdonderzoek. En Clevers probeert jarenlang eigenlijk al een medisch bedrijf op te richten, maar hij raakt verstrikt in een web aan regelgeving. Snap jij hem dat hij opstapt hier uit Nederland?
Kijk, dit soort mensen zijn buitengewoon intelligent. En ik ken de persoonlijke verhaal niet. Maar zakelijk kan ik me wel voorstellen, op het moment dat je ergens niet je vleugels kan uitslaan, dat je ergens naartoe gaat waar het wel kan.
Ja.
En dat dan een hele andere tientje krijgt met allerlei vooroordelen en over vergoedingen, et cetera. Daar ga ik niet op in. Maar puur als wetenschapper kan ik me voorstellen, op het moment dat je ergens niet niet in staat bent om te doen wat je denkt dat je
om te ondernemen,
of ja. Ondernemen in het geval, ja, dat je toch gaat zoeken naar andere oplossingen.
Ja. Want hij werd ook als mogelijke winnaar van de Nobelprijs voor de geneeskunde genoemd. Dat is natuurlijk wel diep triest dat we eigenlijk zo iemand kwijtraken die gewoon een heel goed track record heeft en heel zeer hoog is aangeschreven. Er zitten natuurlijk ook bepaalde gedachten achter waarom we zo kritisch zijn in Nederland. Daar wil ik het zo over hebben. Maar kan jij zeggen waar jij als ondernemer tegenaan loopt? Overigens goed om te zeggen, je hebt die witte jas ook nog aan. Ik vind dat ook heel belangrijk. En je bent en blijft die cardioloog, maar je bent natuurlijk ook ondernemer. Waar loop jij tegenaan?
Nou, kijk, ik moet eerlijk bekennen dat ik in Nederland best wel tevreden ben over hoe dat allemaal loopt. Hè. Natuurlijk, er is geen ideale wereld. En natuurlijk zijn er dagelijkse frustraties. Maar ik kan niet zeggen dat Nederland een slecht land is om te ondernemen, ook in de zorg.
Maar net noemde je het wel, hè, die bureaucratie.
Ja, tuurlijk, dat is zeker een grote belemmering.
Ja.
En nogmaals, we hebben het niet over ideale wereld. Dus dit is een van de problemen in Nederland. En dat frustreert mij, want het is gewoon niet nodig. Want wat ik al zei, we hebben hier superslimme mensen, zoals ook de collega die weggaat, en Nobelprijs, een enorm verlies voor Nederland. En in plaats van deze mensen laten accelereren, we proberen ze eventjes terug te trekken. En een van de eerste spreuken die ik hoorde in Nederlands was: doe even normaal, doe je gek genoeg. Dus eigenlijk niet het hoofd boven mij veld. En dat is nou net jammer dat zo diep ingeworteld is. Dat zijn juist de mensen die de hele maatschappij en de wetenschap naar voren trekken. Als we allemaal gemiddeld zijn, dan blijven we gemiddeld. Juist moet je de mensen die zich onderscheiden, moet je koesteren. En dat is iets wat we in Nederland minder goed hebben. En bureaucratie geeft dan nog een scheepje bovenop.
Ja, eerder deze week sprak ik de topman van Philips, Frans van Houten. En die vindt eigenlijk dat hele gedoe over. We gaan niet nu over die apneu-kwestie praten, maar daardoor staat zijn salaris onder druk. En dat was onder druk. Hij is gehalveerd in salaris. Maar de VEB vindt dat nog niet voldoende. Hè? Dus die vinden dat er meer af moet. De discussie over de beloning was ook voor die apneu, was al een issue in Nederland. En hij vindt het allemaal een beetje overtrokken, dat gedoe over zijn salaris. Snap jij hem?
Jazeker. Philips is een beursgenoteerd bedrijf. En over de salaris van de CEO gaan de aandeelhouders en niet de publieke opinie. En als iemand waarde creëert en het bedrijf vindt dat iemand die positie moet invullen, en dat komt ten goede van het bedrijf, dus ook van van belastingbetaler, et cetera. Ik vind dat niet een thema is die door de kranten moet besloten worden. Tuurlijk mag men mening over hebben. En natuurlijk mag men iets van vinden. Alleen ik vind dat inderdaad, wij moeten ons juist focussen op dingen die ons naar voren trekken en niet mensen die voorlopen proberen terug te trekken.
Ja, dat is het sentiment wat we hebben al een tijd in Nederland. Tegelijkertijd zitten daar ook hele goede waarden achter. Hè? Want je wil natuurlijk niet dat er te veel financiële prikkels in een gezondheidssysteem komen. Er is onlangs ook nieuws geweest, wat RTL Nieuws naar boven heeft gemaakt, dat er de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten van Divosa spreekt over zorgcowboys. Nou, dat kwam voort uit een verhaal van RTL Nieuws, dat ook criminelen veel te makkelijk in het zorgsysteem terechtkomen. Daarom zijn die checks en balances natuurlijk ook wel goed aan alle kanten die we binnen ons Nederlands systeem hebben. En ook de KNW, die is heel kritisch geweest, ook over onderzoeken in de wetenschap. Want die zegt, ja, je moet rolvast en onafhankelijk altijd betrachten en niet te commercieel worden.
Nou, kijk, ik ben volledig mee eens. Kijk, we hebben in Nederland miljoenen mensen achter de stuur vandaag, maar er zijn een paar honderd die overtredingen plegen. Dus wij gaan niet miljoenen mensen achter de stuur straffen voor een paar honderd uitzonderingen. En in de zorg, ik denk dat de uitzonderingen nog minder zijn. Deze discussie heb ik vaak gehad. En ik vind de stigmatiseren van iedereen die iets wil veranderen in de zorg, dat die meteen ondernemer is en daardoor cowboy is, vind ik echt iets te kort door de bocht. En wat ik hier zou zeggen is, ik vind dat we ook redelijk hypocriet hiermee bezig zijn, want wij hebben geen afspraken met elkaar gemaakt wat wel mag en wat niet mag. Pas op het moment dat we afspraken met elkaar maken wat wel mag, wat niet mag, dan kan je praten over dit soort excessen. En die moet je uiteraard sanctioneren. Maar je kan niet iedereen die zich bezighoudt met verbeteren van de zorg en waardecreatie, dat je die meteen in het bakje van cowboys zet.
Ja, want het is echt een beetje een vies woord geworden natuurlijk in Nederland, als je probeert oplossingen te bedenken voor de zorg. Terwijl we aan alle kanten zien, het bedrag is gigantisch wat erin omgaat, en we kunnen niet eens de IC-capaciteit tijdens corona op peil houden.
Absoluut, en er zijn excessen. Daar ben ik mee eens. En die maken het gewoon voor iedereen moeilijker. Maar ik vind dat stigmatiseren en alles gelijk trekken is niet de juiste oplossing.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de medische wereld. Morgen praat ik nog met Armand Girbes. Hij is hoofd van de IC van het VUMC in Amsterdam. En ik ga met hem praten over de problemen in de sector die door corona alleen maar erger zijn geworden, ook voor de toekomst. En hij heeft een heel duidelijke visie waar het heen moet. Mijn gast vandaag is Igor Tulevski. Hij is cardioloog en oprichter van Cardiologie Centra Nederland. Je hebt net beschreven ook hoe, ja, eigenlijk ondernemen in de zorg een vies woord is geworden. Is dat wezenlijk anders in het buitenland? Want je bent ook jouw concepten in het buitenland aan het uitrollen, wil echt een exportproduct daarvan maken. Dus je ziet ook hoe het daar gaat.
Nou ja, kijk, je ziet dat in heel veel landen die het minder breed hebben dan Nederland, de toegang tot zorg is een uitdaging. Dat betekent dat geld nodig is om te investeren in het stelsel, en die regeringen hebben dat niet. Dus ze verwelkomen investeerders en partijen die in staat zijn om de zorg te verbeteren.
Ja, en dat is natuurlijk een totaal andere situatie die ze daar hebben. En je zei eerder al, bij ons is het eigenlijk gewoon heel goed, is die zorg geregeld. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ja, het gaat toch eigenlijk een beetje, aan de ene kant piept en kraakt het. Maar aan de andere kant, als je het internationaal vergelijkt, hebben we het eigenlijk hartstikke goed. Dus waarom hebben we al die ondernemers nodig?
Oh ja, ik zou iedereen die klaagt over het Nederlandse zorgstelsel uitnodigen om ergens naar buitenland te gaan. Dan zie je pas hoe goed ons stelsel is. Dus daar gaat het niet om. Het gaat om hoe duurzaam is dit stelsel. En hoe houden wij de solidariteit overeind. En je kan veel beter iets omvormen in een tijd dat je het goed hebt dan in crisis. Want in crisis ga je hele slechte besluiten nemen om crisis te beslechten. Dat is, je hebt niet tijd om te denken en te plannen, terwijl we het nu zo goed hebben. Juist, dat is mijn pleidooi om nu het stelsel te durven veranderen. Alleen de incentive om iets te veranderen in een stelsel die zo goed gaat, is vrij laag. En dat is een.
Dan komen we op de marktwerking, want daar zit je al de hele tijd op te broeden. Ik hoor het, marktwerking moest er uiteindelijk voor zorgen dat we een betere toegankelijkheid zouden krijgen van de zorg. Hogere kwaliteit, solidariteit, dat punt noemde je al, beheersing van de kosten. Als je dan kijkt hoe we dat nu doen, dan ben jij daar zeer kritisch op. Dat bereiken we niet, onvoldoende.
Ik vind dat marktwerking in de zorg en de zorg een hele sterke politieke connotatie heeft gekregen in Nederland. Ik vind dat als je voor marktwerking bent, dan ben je gewoon ergens in het spectrum van het politieke spectrum. En als je tegen bent, dan zit je ergens anders. En dat is niet de juiste benadering. Ik vind marktwerking in de zorg ook een soort misnommer. Want we hebben nooit echt marktwerking gehad. Want we hebben altijd te maken met budgetten, met de prijzen die worden bepaald door de VWS. Dus echte marktwerking is nooit sprake van geweest. En ik ben ook volledig eens dat het hele zorgstelsel is niet geschikt voor marktwerking. Zeker niet een land, sociaal land, een rijk land zoals Nederland. Maar sommige facetten van de zorg is zeker geschikt voor marktwerking.
Welke dan?
Nou, kijk even naar alles wat electief is. Dus planbare zorg is volstrekt geschikt voor marktwerking. Want dat betekent dat je betere toegangstijden krijgt, lagere prijzen en meer aanbod. En lagere prijzen is gewoon iets wat je wil hebben. Wat niet geschikt zijn, de zaken waar bijvoorbeeld naar IC bijvoorbeeld, sommige de onderdelen van kankerverzorging, psychiatrie. En daar moeten we echt goed met elkaar over nadenken. Wat is de beste stelsel? Om de stelsel die we nu jaren in geïnvesteerd hebben volledig overboord te gooien, terug te gaan naar waar we waren of iets anders.
Dat is
niet zo slim. We hebben veel van geleerd.
Ja.
En we moeten inderdaad de politieke bril eraf halen, moeten we echt kijken met goed te rekenen en experts om te kijken welke delen van de zorg zijn geschikt voor marktwerking. Mm-hmm. Die moet je vooral ook zo laten. En delen waar heel veel excessen zijn, waar cowboys zitten, et cetera, daar moet je misschien nadenken en op andere manier dat regelen.
Maar als ik dan even kijk naar de huidige situatie. Hè? Eén, je zegt het is te politiek geworden. Is het ook te veel gepolder geworden?
Jazeker. Kijk, als je nu ziet dat de zaken die landelijk zijn mislukt, nu gaan we ze regionaal weer neerzetten. Op dezelfde manier, alleen maar regionaal. En voor heel veel besluiten worden te traag genomen, waar we wel goed in zijn op het moment dat we besluiten hebben genomen die goed uit te voeren.
Ja.
Alleen, we hebben wel bepaalde noodzaak tot een efficiëntere en misschien gedurfde besluitvorming.
En waar ik dan zo bang voor ben, Igor, als we kijken ook naar de huidige situatie al, dan zie je nu bepaalde partijen opstaan, privéklinieken die makkelijke operaties, bijvoorbeeld de knieën, we kennen ze allemaal, hè, die bepaalde klinieken die daarop opereren. Volgens mij werk jij ook met een van die klinieken samen op andere terreinen. Dat is natuurlijk heel makkelijk geld verdienen. Want dan doe je heel makkelijk gewoon een knieoperatie. Ga je heel veel geld oppakken. En uiteindelijk die complexe problemen, die hele shit komt bij de ziekenhuizen te liggen. En die lopen gewoon helemaal vast in het financiële moeras. En hoe ga je dat nou tegengaan met wat jij nu schetst? Want ik ben bang dat het alleen maar erger wordt.
Nou, hele goede vraag. Kijk, je moet wel. Ik denk dat je goed. Nogmaals, we hebben nu inmiddels al 15 jaar ervaring met dit stelsel. En we hebben heel veel geleerd. We weten wat echt goed werkt, wat niet goed werkt. En zelfs klinieken die alleen maar knieën doen, zijn ook nodig. Want dat betekent dat op één plek hoog volume kan draaien. En hoog volume is garantie voor goede kwaliteit en lagere prijs.
Maar hoe zorg je dat ook de mensen die de complexe zorg doen, daar ook van proberen? Want dat is natuurlijk het grote dilemma.
Nee, maar dat is. Ik denk dat één is dat consumptie van zorg in Nederland wordt ook af en toe zo geschilderd dat mensen voor de lol gaan naar de dokter. Dat is dus niet zo. Je gaat geen knieoperatie doen of hartklepoperatie. Dus, en wij zijn heel goed in Nederland dat wij op bijna postcode kunnen voorspellen wat gaat gebeuren, wat nodig is. En juist om de ziekenhuizen die hoogcomplexe zorg leveren genoeg geld over te laten om te doen waar ze goed in zijn en wat ze nodig hebben, moet je juist dit soort ingrijpen die je een stuk goedkoper en efficiënter kan doen, moet je misschien voor lagere prijs ergens anders uitbesteden. Dus dat is een herverdeling en dat is weer dat hele tussenschot weghalen waar je partijen die in staat zijn om zorg efficiënter en beter te leveren voor lagere prijs, die moet je laten kunnen opschalen.
Maar je vindt dus wel dat soort partijen nu eigenlijk te veel geld pakken voor een hele makkelijke behandeling, terwijl die complexe zorg in ziekenhuis. Want dit is natuurlijk ook een beetje jouw eigen business. Hè? Dus hoe zorgen we dat jij met dat makkelijk opschalen, dat er niet te veel van ons zorgbudget naar jou gaat?
Kijk, als je de Nederlandse stelsel goed kent, hè, voor elke ingrijp en elke behandeling en elke diagnose hebben een bepaalde prijs van tevoren afgesproken in Nederland. En daarnaast wordt het opnieuw onderhandeld met de zorgverzekeraars. Dus niet zo dat deze partijen kunnen zelf de prijs.
Dat snap ik. Maar het effect nu is dat diegenen die de knieoperaties doen, die houden veel makkelijker veel geld over. En die makkelijke knieoperatie kan het ziekenhuis nou niet meer doen. Dus die hebben alleen maar die shitzooi die ze, sorry voor mijn woorden, moeten opruimen. Nee, maar dat is natuurlijk wel iets waar je dan over na moet denken.
Nee, maar kijk, ik vind dat als we praten over feiten, dan moet je ons houden bij de feiten. Dus ik zou zeggen, als een ziekenhuis deze operatie beter, efficiënter en goedkoper kan uitvoeren dan die andere, die zou niet. Die zou juist moeten ingekocht worden. Dus dat is de rol van de zorgverzekeraars in dit stelsel, is om juist deze keuzes te maken. Dus als je ziet dat een partij nutteloos ingrijpen doet voor heel veel geld, die moet je vooral niet contracteren. En als een ziekenhuis in staat is om deze knieoperaties beter, goedkoper en efficiënt uit te voeren, dan zouden zij gecontracteerd worden, zouden ze niks verliezen.
Nou, ik denk niet dat het nutteloos is wat die privéklinieken doen. Alleen, zij kunnen nu heel makkelijk dat geld uit de markt trekken. Met een soort herhaalschaalbaar verhaal. Terwijl de ziekenhuizen, ja, die laat je steeds meer die complexe zorg. Hè? Want ik bedoel, met jouw systeem ook kunnen mensen steeds meer zorg op afstand. Nou ja, dat is allemaal veel betaalbaarder en schaalbaarder. Hoe zorg je dat die ziekenhuizen niet met al die rotzooi overblijven voor heel weinig geld? Want dat is natuurlijk ook wat je niet wil.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Maar kijk, ten eerste, ik denk dat wij ook de ICANECT, alle ziekenhuizen of IKEA-ziekenhuizen moeten ook nadenken over de profielen die zij moeten kiezen in de toekomst. Want sommige zaken gaan uit het ziekenhuis eenmaal. Want dat is voor ons allemaal beter. Want als je juist de solidariteit wil behouden en de betaalbaarheid van de zorg wil overeind houden, moet je juist kiezen voor de beste, meest efficiënte en meest betaalbare manier om zorg te leveren. En soms kan het zo zijn dat het uit het ziekenhuis is.
Misschien is het mooi om hier een kettingvraag bij te stellen naar mijn gast van morgen. Dat is Armand Geerbes. Hij is IC-baas bij het VUMC. Hij vindt in ieder geval dat de zorgverzekeraars een veel te grote rol hebben gekregen. Ben je het met me eens trouwens?
Hangt een beetje. In sommige gevallen van mij mag het nog meer. Maar in andere gevallen minder. Dus dat is
weer
ook
precies wat je net
het is een balans.
Zei. Ja. Wat zou je hem willen vragen?
Ik zou hem aan willen vragen. Voor corona hoorde ik vaak dat wachtlijsten voor cardiochirurgie bijvoorbeeld worden gestuurd door tekort aan IC-capaciteit. Dus IC leek een bottleneck te zijn ook voor de coronacrisis. En tijdens de coronacrisis was helemaal geëxplodeerd. En natuurlijk zijn daar hele goede redenen voor. Maar wat mij eigenlijk boeit is dat ik wel zie dat in landen waar IC-klinieken for-profit of non-profit zijn, in beide gevallen zijn er landen die meer dan genoeg capaciteit hebben om de IC-vraag te beantwoorden. Dus mijn vraag aan Armand is, hoe zorgen wij in Nederland dat wij genoeg betaalbare IC-capaciteit krijgen? En dat is dus niet vraag van is het for-profit of non-profit, er is iets anders.
Dat ga ik hem zeker vragen, maar zou je met toch ook hier de planbare zorg op kunnen loslaten? Waar jij eerder over schreef, dat we dus op die manier ook de IC-capaciteit crisistijd beter kunnen sturen?
Ik denk dat IC-complexiteit is heel hoog. En ik denk dat een man dat best kan beantwoorden. Maar ik denk dat daar ook een stukje logistiek verbetering en goed beter nadenken. En daar zijn goede voorbeelden hoor. Dus Amsterdam UMC is goed onderweg met dit soort oplossingen. Dus ik geloof dat Armand daar echt een hele goede visie over heeft.
Ik wilde je heel erg danken voor jouw inzichten en meer het ondernemersperspectief daarbij te hebben. Igor Tulevski, cardioloog en oprichter van Cardiologiecentra Nederland, had steeds meer als een exportproduct gemaakt wordt. En volgens mij wil je het grootste cardiologieplatform ter wereld uiteindelijk neerzetten. Alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt BNR's Big Five terug in onze podcast. Ga naar onze BNR-app of wat voor favoriete podcast dan ook. Ik wens je een mooie dag.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.